Goedemorgen, ja, daar ben ik. Dus je mag Micha opzoeken. Nou, dat is een van de kleine profeten. Die heet niet zo omdat hij klein van stuk was waarschijnlijk, maar omdat we een hele serie boeken hebben in het Oude Testament die wat kleiner zijn. En dan heb je naast ook de grote profeten, Jesaja, Jeremia onder andere. En het is vaak even kijken waar je welke profeet vindt. Nou, even een tip. Deze zit tussen Jona en Nahum. Dus jullie hebben hem zo gevonden. En terwijl je die opzoekt, het boek Micha, wil ik daar iets over vertellen. De profeet Micha die leefde ongeveer 8 eeuwen voordat Jezus zou komen. En in een tijd waarin Israël een beetje tussen twee fasen in zat. Aan de ene kant kwam het nog steeds vanuit de geschiedenis dat ze uit Egypte waren gekomen onder leiding van God. En er waren rechters geweest die hun hadden geholpen om weer naar God terug te keren. Inmiddels waren de koningen. Maar het liep niet helemaal goed. Dat lezen we ook in Micha. Het volk was ongehoorzaam, leiders waren ongehoorzaam, zelfs profeten waren ongehoorzaam aan God. En langzaam maar zeker moesten profeten, onder andere Micha, steeds vaker zeggen, het oordeel van God komt eraan. Jullie zijn zo ongehoorzaam dat datgene wat al door God tegen Mozes was verteld, namelijk op het moment dat jullie niet luisteren, dan kan het niet anders dan dat jullie ook uit dat beloofde land weg moeten gaan. En dat was de pijnlijke boodschap die ook Micha moest gaan vertellen. En Micha zelf was niet een profeet zoals Jesaja, die veel rondwaarde in de hoogste kringen van Israël, die zelf van goede kom af was, maar was waarschijnlijk een eenvoudige boerenjongen van het platteland, die ook op die manier de profetieën vertelde. Die heel veel woorden en beelden gebruikte die aansloten bij zijn agrarische cultuur. Veel over herders, veel over boeren, veel over dat soort voorbeelden. En als hij dus dat oordeel van God ook aankondigt, dan vertelt hij ook dat onder andere de leiders van die tijd als een soort slechte herders fungeren. Het volk als schapen een soort dwaalt zonder een herder echt te hebben. En we gaan lezen uit Micha 4. En daarna het hoofdstuk 3, waarin duidelijk wordt gemaakt hoe de situatie is, dat het echt niet goed gaat, komt opeens een prachtige belofte. En daar gaan we lezen. Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de Heer rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Volken zullen daar samenstromen, machtige naties zullen zeggen, laten we optrekken naar de berg van de Heer. Naar de tempel van Jacobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen. Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht. Vanuit Jeruzalem spreekt de Heer. Hij zal recht spreken tussen machtige volken, over grote en verre naties een oordeel vellen. Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk. Geen mens zal meer weten wat oorlog is. Ieder zal zitten onder zijn wijnrank en onder zijn vijgenboom, door niemand opgeschrikt. Want de Heer van de hemelse machten heeft gesproken. Laat andere volken hun eigen volken goden volgen. Wij vertrouwen op de naam van de Heer, onze God, voor eeuwig en altijd. Als die tijd gekomen is, spreekt de Heer, zal ik de kreupelen verzamelen, de verstrooiden bijeenbrengen, verenigen wie ik onheil heb gebracht. De kreupelen zal ik sparen. Van de verdrevenen maak ik een groot volk en op de Sion zal de Heer hun koning zijn. Van nu aan tot in eeuwigheid. En jij, wachttoren over de kudde, vesting van Sion, jij zult je vroegere heerschappij herkrijgen. Aan jou, Jeruzalem, behoort het koningschap toe. Ik zat een tijdje geleden op de rand van het bed van een van mijn zoons. En dat was net voordat hij zou gaan slapen. En hij keek een beetje bezorgd. En ik vroeg aan hem, joh, wat is er aan de hand? Ja, nou ja, na een beetje hort en stoot kwam het er toch uit. Ja, en ik zie dan dingen op het jeugdjournaal van meneer Trump die dan dreigt met oorlog hier of die dan daar dingen wil doen. En ik zie ook andere oorlogen en volgens mij gaat het gewoon helemaal mis, papa. Ik bedoel, het kan toch niet anders? Al die mensen zijn boos en ik hoorde ook nog over een atoombom die dan ergens is. Dan hoeft maar één iemand op een knopje te drukken en de hele wereld is weg. Nou, ik ben gewoon bang dat over een paar jaar dat gewoon in één keer ophoudt en dat we allemaal dood zijn. En ja, nou, oké. Okay. Dat is dan even waar je zo mee zit. Ik zat even te denken en ik had het er met hem over. Ik zeg, ja, dat zijn inderdaad wel heftige dingen als je dat zo hoort op het nieuws. En ik dacht er nog even over na. En iets later, na dat gesprek, dacht ik na. En het is ook eigenlijk een rare wereld waarin we leven. Vinden jullie ook niet? Dat je het nieuws kijkt en dat je denkt, het lijkt wel alsof het nieuws steeds meer gedicteerd wordt door leiders die de weg kwijt zijn. Inderdaad, een Amerikaanse president die opeens een raar bod doet op Groenland. Zo van, nou, dat wil ik er ook wel bij hebben. Een andere president die, terwijl die de longen van de wereld het regenwoud zou moeten beheren, dat hij eigenlijk een beetje er een zootje van maakt en ondertussen mensen belachelijk aan het maken is, terwijl daar de boel in de fik staat. Weer een andere president van Rusland die al een tijd geleden ook gewoon weer een stuk land erbij heeft getrokken. En zo langzamerhand bekruip je het gevoel dat de mensen die het juist goed en in wijsheid zouden moeten doen, de mensen die de macht hebben, dat die soms juist het meeste weg kwijt zijn. En ik kon me dat heel goed voorstellen, wat mijn zoon zei. Dat ik dacht van inderdaad, ik denk er soms ook wel eens, waar moet dat heen met deze wereld? Wat leven in een rare wereld? Wat hebben we leiders die soms de weg kwijt zijn? En zo denk ik dat Micha zich ook gevoeld moet hebben. En in de beschrijving die hij geeft van de leiders van die tijd, van Israël, dan zie je iets terug, een heftig beeld gebruikt hij ervoor in het hoofdstuk hiervoor, in hoofdstuk 3, waarin hij ook weer zo'n beeld van zo'n herder beschrijft, maar dan niet eentje die de schapen naar weide brengt of die genoeg te eten geeft, maar die zijn schapen afslacht. Er wordt letterlijk gesproken over het vlees wat van de botten gerukt wordt en die schapen worden gewoon opgevreten. Dat is een beetje wat de leiders doen in de ogen van Micha. En dat mag hij spreken namens God. Hij spreekt leiders aan zonder een blad voor de mond te nemen. En zegt duidelijk, luister, jullie zijn verkeerd bezig. Jullie maken misbruik van het volk. Het gaat jullie alleen maar om jullie eigen macht. Jullie doen iets waar God jullie toe opgedragen heeft. En ook een andere invloed wordt hier zichtbaar. En dat is ook een invloed die ik soms om me heen merk. En dat is de invloed van verkeerde religie. De profeten in de tijd van Micha, die spreken een boodschap die best comfort biedt. Best wel grieflijk is. En waar heel veel mensen naar willen luisteren. Want het is een boodschap van vrede. En niet een boodschap van hemelse vrede, maar een boodschap van, joh, we leven in een land waar het goed gaat. We hebben gewoon onze steden, onze plekken. En weet je, als het goed gaat, dan mag je ervan uitgaan dat God het ook oké vindt. Dus waar maken we ons zorgen om? En zo zijn er talloze profeten die boodschap verkondigen. Relax jongens, het is wel oké. God houdt van ons, we zijn zijn volk. Geen probleem, het maakt niet uit wat we doen, welke kant we op gaan, hoe we ons leven inrichten. Het is wel goed. En Micha is een van de weinige profeten die de moed heeft, en zo ervaart hij dat zelf ook, de moed ook moet hebben om daar tegenin te gaan. Omdat hij weet, dat is niet de waarheid. Als hij het bekijkt vanuit Gods ogen, vanuit het hemelse perspectief, dan ziet hij een volk wat de weg kwijt is. En een stel profeten wat ze ook nog eens verder de verkeerde kant op stuurt. Die ze niet wijst op de eeuwige God die ze mogen dienen, maar die laat zien, die eigenlijk verkondigen, weet je, relax, het boeit niet wat God ervan vindt, ga maar gewoon door met je leven. En Micha zegt, dit kan zo niet langer. Het kan niet zijn dat je leeft in het beloofde land, hier leeft als Gods volk, en ondertussen je niks aantrekt van God. Dat kan niet zo zijn. En ook voor die profeet is die bikkelhard. En ik zei al, ik herken daar ook sommige stukjes van, op een andere manier. Maar ook vandaag de dag zie ik dat soms stukjes religie die niks met God te maken hebben, in ons leven erin slijpen. En om een voorbeeld te geven, iets wat mij persoonlijk nog wel eens bezighoudt. Ik weet dat jaren terug, een jaar of 30 geleden, dan waren fenomenen als yoga en als meditatie waren dingen die heel duidelijk vanuit de Oosterse religie hier waren. En daar had je bepaalde klasjes voor en er waren bepaalde stromingen. En daar kon je dan heen om dat met elkaar te doen. Maar steeds meer zie ik overal dat soort aspecten terugkomen. Als ik een leiderschapscursus volg, 9 van de 10 keer zie ik daarin, zonder dat daar wordt verwezen naar Oosterse religie of wat dan ook, zie ik een stukje meditatie terugkomen. Of het wordt verpakt in mindfulness, waar op zich niks mis mee is. Maar daaronder zit dan toch een stukje van Oosterse religie, van je richten op jezelf, op je innerlijk, waarbij het niet gaat om God. En sterker nog, wij zaten laatst kindertijd te kijken met onze jongens. En tussen Sesamstraat en een of ander leuk kinderprogramma zat opeens een klasje yoga met kinderen. Dat ik dacht, wow, dit vind ik tricky. Want ik geloof dat dat iets is wat ons niet dichter bij God brengt. Maar het sluipt er wel in. Langzaam maar zeker wordt ook onze cultuur en samenleving wordt beïnvloed door iets wat misschien ons wel verder bij God vandaan brengt. En ook dan bekruipt mij het gevoel van ja, en hoe gaat het dan met deze wereld verder? Is dit nog wel te redden en vinden we daarin God ergens nog terug? Of wordt hij steeds verder uit ons leven verdreven? Maar het mooie van dit gedeelte is dat midden in die situatie waarin een volk een compleet verkeerde kant op lijkt te gaan, leiders ze ook nog eens verder die verkeerde kant op drijven, en profeten ze ook nog eens met de verkeerde boodschap nog verder die kant op drijven, dat Micha een boodschap van hoop mag brengen. En dat is wat we hier lazen. Dit is een geweldige belofte die hier wordt gegeven. Zelfs als alle leiders falen, mogen we ons richten op een leider die nooit faalt. Want wij hebben een eeuwige koning. En dat is wat Micha hier mag vertellen. En toch is dit een antwoord op die vraag van ja, als het dan zo fout is, hoe wordt dat opgelost? Een antwoord wat misschien niet precies het antwoord is wat we als eerste verwachten. Want als er een probleem is, dan denken wij heel snel, dat is het probleem. En zeker wij mannen denken dat heel snel. We lossen het op. Ik weet van mijn vrouw dat als ik met dat soort antwoorden kom, dat zij eerder denkt, ja maar het ging niet om de oplossing. Ik zei het zodat je in ieder geval met me mee kon leven. Dat je kon zeggen, ach wat erg, wat verdrietig voor je. Ik snap wat je voelt. Dat is mijn vrouw, misschien dat alle andere vrouwen hier denken, kom maar met die oplossing, ook goed. Maar goed, in ieder geval, we zijn snel geneigd om te denken, daar is een probleem en hoe lossen we dat op? Maar dat is juist niet wat God hier in eerste instantie doet. Dat is niet, als je goed leest, dan zie je dat Micha niet met het antwoord komt, die leiders die gaan de verkeerde kant op, de profeten komen met verkeerde boodschappen. En nu ter plekke grijpt God in door al die profeten weg te sturen, die leiders weg te sturen. En komt hij met zijn eigen oplossingen en juiste leiders en juiste profeten die alleen maar het goede verkondigen. Dat gebeurt helemaal niet. De belofte die hier gegeven wordt, is een belofte voor straks, voor ooit. En als je het goed hebt opgepikt, dan zie je al vanaf het begin dat dat zo wordt beschreven. Bijna als een sprookje. Eens zal de dag komen. Er komt een dag. Ooit. Maar dit is geen sprookje, dit is waarheid. Maar het ligt wel ver weg. Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de Heer rotsvast zal staan. Die dag komt eraan. Maar het ligt nog in de toekomst, zoals heel veel beloften van God in de toekomst liggen. En toch, als je verder leest, dan zie je wat een prachtige belofte dat is. En ook al ligt het ver weg, het kan ons al troost bieden dat die dag ooit zal komen. En zo moet dat ook voor het volk toen zijn geweest, voor de mensen die wel naar God wilden luisteren. God is de koning, God is de eeuwige koning. En dat mag ons voor altijd troost bieden. De naam Micha betekent wie is als God. Of eigenlijk betekent het dat nog niet eens volledig, want dan zou er Michael moeten staan. Of Micha-ja, wat zou betekenen wie is als God of wie is als de Heer. Er staat Micha. En eigenlijk is dat een soort open vraag. Wie is als God? En dat vind ik een hele mooie naam. En later in Micha, aan het eind van Micha, wordt die vraag ook letterlijk gesteld. Wie is als God? En dan wordt naar God verwezen als een prachtige, vergevende God. Iemand die ons nooit vergeet. Maar die wel vergeeft en daarmee ook onze zonden voor altijd vergeet. Dat is het karakter van onze God. Maar ik vind het zo mooi dat die naam een vraag is eigenlijk. Dat het niet weer zo'n pasklaar antwoord is, zo'n oplossing waarmee we altijd wel weer goed terechtkomen, maar dat we keer op keer, waar we ook zijn in ons leven, die vraag mogen stellen. Want keer op keer zijn er van die mensen in ons leven die beeldbepalend te lijken zijn. Die als het ware een invloed hebben op ons leven die niet goed is. Keer op keer zijn we in situaties, misschien wel in politieke situaties of gewoon in plekken in ons leven dat we merken hier is invloed die niet van God komt. En in plaats van dat we dan heel makkelijk tegen elkaar zeggen, ja maar God heeft het wel in de hand, mag je eerst eens even die vraag stellen. Wie is als God? En daar zit een soort beschouwing in. Om ook te durven vragen van, ja, maar met wie hebben we hier dan te maken? Welke persoon, welke mens heeft hier invloed in mijn leven? Welke invloed is hier? Wat zijn die omstandigheden dan? Kijk eens naar wat daar gebeurt. Dat is ook wat Micha hier moest doen, om eerst dat volk aan te kunnen spreken. Hij begon niet met, ooit komt wel een oplossing, maar hij begon met het aanspreken van die leiders van, ja, maar jullie zijn wel degelijk verkeerd bezig. En profeten, jullie luisteren echt niet naar God in wat jullie vertellen. En soms is het ook nodig in ons leven dat we eerst eens even kijken en dat we zien, oh, maar ik zie hier inderdaad invloed die niet van God is. Ik zie dat ik misschien wel veel te makkelijk ben meegegaan met de mensen die mooie woorden spreken, maar waarvan ik, als ik even goed nadenk, besef dat die niet van God zijn. Ik ben meegegaan in de gedachte dat ik wel een oké leven heb. En dat de mensen die, nou ja, mij ook daarin bemoedigden, dat die het wel bij het rechte eind zouden hebben. Maar ik ben vergeten om even de vraag te stellen, waar is God in dit plaatje? En ook als de situatie zo is dat je denkt, hier is geen uitzicht meer, mag je toch weer die vraag stellen. Wie is als God? En dat is een retorische vraag. Dat is een vraag waar je het antwoord eigenlijk al op weet. En toch is het zo kostbaar om ook af en toe weer even die vraag te stellen. En te beseffen, weet je, ik mag ook eerst naar de situatie kijken en dan vergelijken met mijn eeuwige koning. Voor elke tijd en voor elke situatie geldt dat. Wie is als God? Helemaal niemand. Geen president, geen valse profeet, geen invloed vanuit welke hoek dan ook. Hoe groot het ook overkomt, hoeveel invloed het ook lijkt te hebben. Hoe hopeloos het ook lijkt om een andere kant op te lopen. Niemand is als onze God. Niemand is vergevend. Niemand is almachtig. Niemand is eeuwig, behalve onze God. En als je dat beseft, dan mag je ook op hem vertrouwen. Dan mag je ook naar hem toe. En wat er dan gebeurt in je leven, als je weet dat hij de koning is, is bijzonder. Dat heeft impact. En die impact, hoe dat op een dag zal gaan gebeuren, wordt hier prachtig beschreven. Want er komt een dag, en dat is de dag waar hier naar gerefereerd wordt. Dat is voor een deel al vervuld toen Jezus hier op aarde kwam. De dag dat de koning hier kwam als kwetsbaar mens, en zo opgroeide, nederig, en vervolgens 3 jaar lang rondtrok en liet zien dat hij de koning der koningen is. En tegelijkertijd als mens hier kwam om zijn leven te geven en te sterven en op te staan, zodat iedereen zou kunnen leven. En toen hij hier rondging, toen zagen we al aspecten van dat eeuwige koningschap. En we zien dat ook hier terug. Want dat zijn de prachtige dingen die Micha hier mag beschrijven. En eigenlijk zie je 3 dingen heel concreet gebeuren op het moment dat de koning regeert. En het eerste wat er gebeurt is dat zijn macht zichtbaar wordt. Alle volken zullen door hem geoordeeld worden, staat er. En we zien dat zelfs volken die niets met hem wilden te maken hebben, dat die naar hem toe gaan en door hem onderwezen willen worden. Zijn macht wordt voor iedereen zichtbaar. En op het moment dat dat gebeurt, dan is er vrede. Het wordt hier beschreven op een manier zoals dat ook in Jesaja beschreven wordt, dat wapens worden omgesmeed tot gewoon landbouwgereedschap. Het is een treffend beeld van wat er gebeurt als Jezus regeert. Alles wat oorlog is, wordt vergeten. Alles wat er in mensen zit om elkaar maar, nou ja, uit de weg te ruimen, zodat zij aan de macht kunnen zijn, dat zal niet meer zijn. Als Jezus regeert, als Jezus daadwerkelijk koning is, dan zal er echte vrede zijn. En wat is dit dan een prachtig beeld, dat alle wapens worden omgesmeed tot dingen die gewoon nuttig zijn om nieuw voedsel op te brengen. Er zal echte vrede zijn als God aan de macht is. Dat is de eerste grote impact die er zal zijn. Maar er is ook meer impact. Het tweede wat er gebeurt is dat er gerechtigheid zal zijn. Iets wat in deze tijd van Micha er niet was, omdat leiders alleen op macht uit waren, omdat mensen elkaar alleen maar, nou ja, dat gunden wat in ieder geval nog ruimte bood om zichzelf nog verder te verrijken. En ook dat kun je vaak om je heen zien. Hoe vaak zien we wel dat zelfs in een land als Nederland het gewoon niet eerlijk verdeeld is. En hoe pijnlijk is het dan om over de grens te kijken en te zien hoe in veel andere landen het nog erger oneerlijk verdeeld is. hoe door oorlogen, door gewoon puur hoe mensen in elkaar lijken te zitten, hoe mensen eraan onderdoor gaan, hoe complete volken aan honger lijden. Gerechtigheid is soms ver te zoeken. Maar als Jezus komt, dan zal er gerechtigheid zijn. Dan zal er een rechtvaardig oordeel geveld worden, ook over die mensen die de verkeerde kant op gaan. En dat zien we ook hier. Hoe God dat gerechtigheid zal brengen. Hij zal recht spreken tussen machtige volken. Over grote en verre naties een oordeel vellen. Zelfs die partijen waarvan je denkt van nou die kunnen doen en laten wat ze willen. Er zal een dag komen dat God ook hen rechtvaardig zal oordelen. En naast die vrede en gerechtigheid is er nog iets wat er gaat gebeuren. En dat is iets heel persoonlijks. Want dit kan nog iets zijn, ja, het is mooi dat ik in een land ga leven waarin God zal regeren en er vrede zal zijn. En het is mooi dat er uiteindelijk gerechtigheid zal zijn, maar op zich gaat het nu wel goed. Maar wat God als koning zal gaan doen, is dat hij heel persoonlijk herstel zal bieden. En het wordt hier beschreven met een paar woorden. Ik zal de kreupelen verzamelen en de verstrooiden bijeenbrengen. Verenigen wie ik onheil heb gebracht. Dus zelfs als het komt, misschien door je eigen falen, dat je er buiten bent gevallen. Of als het daar helemaal niets mee te maken hebt, maar dat je er gewoon niet bij hoort, om welke reden dan ook. Of als er lichamelijk dingen bij je zijn, je mag weten dat op een dag God alles zal herstellen. Wat de situatie ook in je leven is. Zo persoonlijk is onze God. Zo persoonlijk is onze koning. Het is niet de koning die maar ergens op zijn troon ergens ver weg zal gaan zitten. Maar een koning die heel persoonlijk iedereen uitnodigt naar zijn troon. En zal zeggen, wat is jouw verhaal? Vertel het maar. En dat je zal merken dat terwijl je je verhaal vertelt, misschien wel met horten en stoten. Dat hij zegt, ja, en dat weet ik. En dat hij eigenlijk je hele verhaal al kent, maar zo graag ook van jou wil horen. Zodat je nog dichter bij hem kan komen en dat hij de koning herstel zal bieden. Dat is onze koning. En als Jezus op een dag terugkomt, dan zal dat voor alles en voor iedereen duidelijk zijn. Want toen Jezus hier die 3 jaar op aarde rondtrok, toen hoopten nog heel veel mensen op dat hij ook daadwerkelijk de Romeinen zou verdrijven. En dat hij hier op aarde al ter plekke dat koninkrijk zal vestigen, maar het gebeurde nog niet op die manier. Wat hij wel deed is dat hij het koninkrijk vestigde door zijn leerlingen erop uit te sturen. En toen hij eenmaal vertrokken was, de Heilige Geest te geven. En daarmee te laten zien, ik laat jullie nooit alleen. Maar de dag komt nog, dat hij weer terug zal komen. En op het moment dat dat gebeurt, dan zal voor iedereen duidelijk zijn dat hij de koning is. En dan zal werkelijk er vrede zijn. Dan zal werkelijk er gerechtigheid zijn. En dan zal er werkelijk herstel plaatsvinden. Maar nu is het nog niet zover. Zoals Micha ook een belofte mocht brengen, terwijl het volk op dat moment eigenlijk aan de vooravond stond van het oordeel. Het was een prachtige belofte, maar ook andere dingen moest Micha vertellen. Namelijk, het volk zou nog steeds de verkeerde kant op gaan. En als dat zo zou gaan, dan was er geen ander antwoord dan God dat volk niet langer in dat land zou laten leven. De stammen van Israël zouden niet veel later worden verdreven vanaf die plek. En nog weer later zou ook Juda en zou Jeruzalem, alles zou leeggeplunderd worden. Het volk zou er niet meer wonen. Het volk zou 70 jaar lang in ballingschap wonen. En toch gold deze belofte al. En tegelijkertijd, ons leven kan net zo goed zo'n plek zijn waarvan je denkt van ja, prachtig die belofte voor later. Maar wat heb ik daar nu aan? Wat heb ik er nu aan dat er beloften zijn van ooit dat er een dag komt dat Jezus zal terugkomen? Ooit dat er weer gerechtigheid zal zijn, terwijl ik nu in mijn leven zoveel onrecht ervaar. Terwijl ik nu, vandaag de dag, elke dag moet ploeteren om het maar een beetje rond te krijgen in een gebroken wereld. En er elke dag mee te maken heb en het aan mijn lijf misschien wel ondervind. Wat heb ik dan aan dit soort beloftes? Nou, ten eerste, het feit dat die belofte is, dat kan je toch moed geven voor elke dag. Het kan je helpen te beseffen dat, welke kant het ook opgaat in je leven, dat je weet dat er een koning op je wacht. En ook is dat moment nog niet te vatten precies. Het kan je toch elke dag moed geven dat je weet dat de koning op je wacht met open armen. Jouw persoonlijke koning, Jezus Christus, wacht op jou. Op die dag dat je samen met hem mag regeren. God is eeuwig. En ook dat kan je bemoedigen. Dat zelfs als we het niet kunnen bevatten wat eeuwig dan precies is, dat je toch mag weten hoe bedreigend de situatie vandaag ook is. Hoe groot ook in dat wereldnieuws de verkeerde leiders voor je gevoel misschien wel het voor het zeggen hebben. Dat hoe groot ook dichtbij in jouw leven andere partijen de dienst uit lijken te maken dan Jezus. Dat je toch mag vasthouden aan het feit dat we geloven in een eeuwige God. En dat ook jouw leven eeuwigheidswaarde heeft. Zelfs als je het hier niet precies kan overzien en je denkt van ja, nou dan heb ik dit stukje maar en dan. Dan mag je elke keer weer lezen in Gods woord dat ons leven hier maar een klein stukje is op het prachtige eeuwige leven wat we hebben. En dat er nog veel meer en veel mooiers gaat komen. En dat God zelf dat belooft. En wij dienen een eeuwige koning. En door alle generaties heen, door de kerkgeschiedenis heen, ook zie je keer op keer die voorbeelden van mensen die het zwaar hadden. Mensen die vervolging te verduren hadden. Onder de Romeinen maar, denk ook aan China en aan Noord-Korea. En keer op keer hoor je hun ook zeggen, wat is het toch kostbaar dat ze een eeuwige God dienen. En dat mag je bemoedigen. Ook al is het nu soms zo pijnlijk en zo confronterend. We dienen een eeuwige koning. Een koning die erboven staat. Die alles in zijn hand heeft. Die jou ook nooit zal loslaten. En ten tweede, wat misschien net zo kostbaar is. Alles wat hier beschreven wordt over de koning van de vrede, de koning van gerechtigheid en de koning van herstel. Dat beschrijft het karakter van God. Dat beschrijft wie God voor jou wil zijn. En wie Jezus heel persoonlijk ook voor jou wil zijn. En toen Jezus vertrok terug naar zijn vader, daar de boel klaar ging maken, zodat op een dag hij weer terug zal gaan komen. Toen liet hij zijn leerlingen en ons niet alleen achter. Hij liet ze achter met de belofte van zijn geest. En dat is niet een geest die af en toe maar eens langswaait en waarvan je dan mag zeggen, nou fijn dat hij weer is langsgekomen. Maar dat is een geest die elke dag in jouw hart wil wonen. En dat is niet zomaar een geest, dat is de geest van onze eeuwige koning. Dat is de geest van God en dat is de geest van God die jou elke dag diezelfde vrede van onze eeuwige koning wil geven. Niet als een soort theoretisch begrip, maar heel diep in je hart. Op een manier dat niemand die kan roven. En dat is diezelfde God die jou heel persoonlijk zijn geest wil geven. Die in jou gerechtigheid bewerkt. Die jou niet alleen doet beseffen, maar ook in je hart de overtuiging geeft van waar je ook zit. En wat voor onrecht je ook om je heen ziet. Hij zorgt dat het goed komt. Hij is rechtvaardig en er komt een dag dat wie of wat ook zo jou zo'n pijn doet, dat die ook gerechtvaardig geoordeeld zal worden. Niet door jou, jij hoeft niet die wraak in handen te nemen, maar onze God zal rechtvaardig oordelen. En hij kan je nu al soms de kracht geven om los te komen van de pijn die je nu ervaart over dat onrecht. Om niet zelf alsnog de wapens op te willen pakken en wraak te willen nemen. Maar toch tegen alle verwachtingen in en tegen alles wat natuurlijk en logisch zou zijn, zijn vergevende kracht in je hart te laten stromen. En in elke situatie waar je nu al bent, vanuit zijn heerschappij, te durven vertrouwen dat het recht ook zal zegevieren. En zijn geest maakt dat in jou nu al herstel zal plaatsvinden. En misschien is dat niet altijd letterlijk zoals je het hoopt, niet die kant-en-klare oplossing. Dat de pijn of de ziekte in je leven weg zal zijn. Dat kan gebeuren en dat kan God doen. En wat is het prachtig als we daarvan naar elkaar mogen getuigen. Maar heel vaak, eerlijk gezegd, gebeurt het ook niet. Maar ik heb van alle getuigenissen die ik heb gehoord, nog nooit iemand horen zeggen dat God niet ingreep. En misschien niet altijd op de manier zoals we het in eerste instantie hopen of verwachten. Maar iedereen die ik spreek over hoe God in zijn leven werkt, die brengt. Die vertelt over het herstel wat God brengt. En soms is dat heel simpel, diep in ons hart. Dat we waar we ook zitten en hoe ons lijf er ook aan toe is, toch in ons hart beseffen. We zijn een geliefd kind van God. En soms is dat het herstel wat we op dit moment nodig hebben. Maar Gods geest kan ons nu vandaag al herstel bieden. En zo kan die belofte, hoe ver die ook weg lijkt, ons nu al bemoedigen. Mogen we vandaag de dag al ervaren dat de koning der koningen in ons hart regeert. En terwijl ik zo met die zoon verder kletste en ook nog even moest nadenken van ja, hoe ga ik hier nou handig op reageren, vertelde ik hem toch van weet je, het kan inderdaad zo zijn dat het best een rare kant op gaat met deze wereld. Ik verwacht het niet onmiddellijk, maar zo kan het wel overkomen dat de dreiging groot is. Dat inderdaad de mannen, de vrouwen een knop in hun hand hebben waarmee ze in één druk op de knop de wereld kunnen vernietigen. Dat mensen macht hebben en dat zijn mensen die het niet de goede kant op lijken te gaan. Het kan ons angst berokkenen. Het kan je soms bang maken dat je denkt, ja en hoe moet dat dan verder? Welke toekomst is er dan nog? Ik snap dat. En ik zei tegen mijn zoon, maar ik weet één ding zeker. En dat is dat we een koning hebben die hierboven staat. In de Bijbel wordt God en wordt Jezus specifiek ook beschreven als de koning der koningen. En soms is het moeilijk om dat te matchen met wat we om ons heen zien, maar het is wel een zekerheid. Dat is de waarheid. En die koning die heeft alles in zijn hand. En dat is niet alleen iets voor de toekomst, maar daar mag je vandaag al om vragen. Ik vertelde hem dat waar die ook zou zijn, dat hij alleen maar God hoefde te vragen om bij hem te zijn. En of dat hij daar al vanuit mocht gaan. En dat hij, als hij bang was, dat hij God mocht vragen om die angst weg te nemen. En dat die eeuwige koning op elk moment in zijn leven wilde werken. Ik ben benieuwd hoe hij ermee aan de slag gaat. Of hij dat inderdaad kan oppikken. En hoe vaak het ook nodig is, ik bid graag met hem daarvoor. Maar ik weet ook dat hij in zijn leven zo die momenten ook zal gaan ervaren. Zoals ik dat ook heb ervaren. En jij hoop ik ook. Dat juist op de momenten dat het donker is, juist op de momenten dat het lijkt alsof de verkeerde mensen het voor het zeggen hebben, en dat die invloed van de tegenstander zo groot is, dat je juist op die momenten als je diep zit en naar God roept, dat je ervaart hoe dichtbij die ook kan zijn. En dat je op een wonderlijke manier opeens mag merken in je hart, tegen alle omstandigheden in, dat je weet dat hij regeert. En dat je weet dat hij echt de vrede geeft. En dat je dat ervaart. En dat je merkt dat hij herstel biedt. En het mooie daarvan is, als we zo gaan leven, is dat er ook iets gaat veranderen. Ik hoorde vanochtend al een paar mooie dingen over hoe jullie getuigen van God hier ter plekke in Houten. En dat is iets wat God geeft op het moment dat we vrijkomen van angst en van zorgen. Want het is zo vaak, valt me op, dat in de politiek juist politici inspelen op angst. Dat is een soort handig spel. Van, oh, jullie zijn bang voor invloed van buitenaf, van buitenlanders, van terreur. Dan gaan we daarop inspelen. En dan gaan we die angst gebruiken om misschien wel de grenzen nog verder dicht te gooien. Om alle rijkdom die we hebben vooral voor onszelf te houden. Ik chargeer natuurlijk, maar ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Want die angst is krachtig. Angst, dat zul je zelf herkennen. Dat is een gevoel wat heel diep gaat. En waar je ook niet zomaar vanaf komt. Dus als we refereren en appelleren aan die angst, dan kan daar heel veel, dan komt dat binnen. Maar het mooie is dat wij als christenen, als volgelingen van Jezus, los mogen komen van die angst. En als we echt loskomen van die angst, dan gaan de nieuwe deuren open. Dan zijn we ook niet bang meer om te getuigen. Dan zijn we net als Micha moedig om te vertellen wat de waarheid is, als het erop aankomt. Op het moment dat de paniek langzaam van ons weg hebt, dan kunnen we weer focussen op wat echt belangrijk is. En dat is dat we gaan strijden, biddend gaan strijden, voor ons land en voor de mensen om ons heen. Dan gaan we niet alleen meer op ons eigen stukje kijken van, oh, hoe moet dat opgelost worden en hoe moet dat verder? Maar dan komen we daar los van en dan zien we om ons heen die mensen die Gods liefde zo hard nodig hebben. En dan zijn we niet alleen maar aan het bidden voor onszelf, hoe we daaruit moeten komen, maar dan merken we ook daarin dat er ruimte komt in ons gebedsleven om te bidden voor de mensen om ons heen en de mensen die het hardst nodig hebben. En zo vind ik het mooi dat bij ons op het werk, samen met een collega, dat ik wel eens bid. En we zitten in een hectische situatie op ons werk en er gebeurt van alles. En af en toe komen we hijgend en puffend ongeveer die ruimte binnen met zo'n gevoel van, och jongens, wat hebben we nou weer voor werkdag? Maar het mooie is dat als we dan hijgend en puffend daar gaan zitten, we een moment later elkaar aan kunnen kijken en we zeggen maar, wij hebben God. En dat maakt niet dat de problemen weg zijn of dat het werk op dit moment minder zwaar is. Maar we weten één ding zeker. We geloven in een God die hierboven staat. En ik vind altijd zo'n geruststelling dat we elkaar daarin kunnen vinden. En vanuit dat moment mogen we dan met onze zorgen bij God komen. We mogen ook gaan bidden voor ons bedrijf, voor ons land, voor de collega's die het ook zwaar hebben. En wat is dat rijkdom? En ik nodig je ook uit om op die manier eens je leven in te gaan. Om weer eens te kijken van waar sta ik? Neem het serieus. Kijk naar de omstandigheden. Maar durf ook die vraag te stellen. Wie is als God? Wat kom ik hier tegen? En als ik het vergelijk met God, wat stelt het dan nog voor? En dan zul je ontdekken dat God altijd groter is. Amen.